U luistert naar Landlust, de podcast die ruimte creëert voor het goede gesprek over transitie. Deze serie gaat over energielandschappen. In deze aflevering spreken we Amelie Veenstra, directeur beleid bij Holland Solar. Wat zijn haar ervaringen rond het ontstaan van zonne-energielandschappen? Hoe kijkt zij naar alle maatschappelijke uitdagingen?
Nou, vandaag is de gast Amelie Veenstra. Amelie is directeur beleid bij Holland Solar, de branchevereniging voor zonne-energieproducenten. En daarnaast is Amelie ook adviseur consultant in het energieveld, als ik het goed heb. En al heel lang bezig met duurzame energie. We gaan het vandaag met haar hebben hoe zij naar energietransitie kijkt in relatie tot landbouw en voedsel. Amelie, welkom.
Dankjewel, leuk hier te zijn.
Introduceer ik jou een beetje goed zo?
Jazeker, zeker. Ik ben inderdaad al een jaar of 20, ruim 20 bezig met verduurzaming van gebouwde omgeving en energie. En ik denk dat dat eigenlijk gewoon mijn drive is, vooral het oplossen van het klimaatprobleem eigenlijk. Dus daar ben ik van.
Oké. Okay. En lukt het een beetje wat dat betreft? Want er gebeurt een hoop en we horen heel veel over... Vroeger was het allemaal leuk met die duurzame energie, en tegenwoordig wordt het eigenlijk veel minder leuk. En schiet het een beetje op. Hoe kijk jij ernaar?
Als je het hebt over de opwek van duurzame elektriciteit, ben ik eigenlijk vrij optimistisch. Daar gaat natuurlijk deze podcast onder andere ook over, omdat het echt een relatie heeft met het landschap. Op het gebied van duurzame verduurzaming van de warmteopgave, daar is natuurlijk nog wel een ander aan te doen. Daar ben ik minder optimistisch over. Er moet echt nog heel veel gebeuren. Maar als het gaat om het opwekken van duurzame elektriciteit en alles oplossen onderweg, ja, daar ben ik echt heel vrolijk over.
Okay.
Op dit moment. Okay.
Ja. Nou, maar het leuke is dat wij mensen spreken die daar wat minder vrolijk over zijn.
Ja.
Want die krijgen een zonnepaneelpark in de tuin, bij wijze van spreken bij de buren.
Ja.
Of allerlei windmolens dicht bij huis. Dus er zit wel een hoop spanning op.
Ja, die zie ik ook. Ja, absoluut. Ik ben zelf Friesin. Ik kom ook uit het open landschap, daar ben ik in geboren en opgegroeid. Dus ik kan me daar ook wel goed toe verhouden. Dat gevoel van ongemak, van ja, hallo, ons landschap gaat eraan. Dat soort gevoelens ontstaan, daar kan ik me vrij goed in inleven, ja.
En is dat ook zo? Gaat ons landschap eraan?
Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Kijk, ik kan me... dat zal natuurlijk... verschillende plekken wel zo ervaren worden. Daar kan ik me van alles bij voorstellen. Dat is natuurlijk in het verleden ook, en dat zal nog steeds gebeuren, overal ook bedrijventerreinen, logistieke centra, tuinkassen, noem het allemaal maar op. Die komen allemaal steeds meer in ons landschap. En dat daar spanning op zit in Nederland, ja, dat is natuurlijk niet anders met zonne-energie. Wat ik er wel bij wil zeggen, is dat de ruimteclaim die zonneparken doen in het landschap niet zo enorm groot is eigenlijk. Er liggen heel veel ruimteclaims van woningbouw, van bedrijven, maar ook van natuur en recreatie, ook van waterberging. Hebben we met z'n allen gewoon een enorme opgave in Nederland. En de energietransitie is daar één van, maar nog niet eens de grootste.
Maar dus, kan je schetsen dan wat dan ongeveer die claim is van zonne-energie? Even in verhouding tot andere claims?
Ja, als we het hebben over zonneparken, dan hebben we het over tientallen tot... even kijken, ik moet ook altijd heel snel uitkijken dat ik niet in een factor 10 verkeerd zit qua vierkante kilometers. Maar wij als Holland Solar gaan we ervan uit dat we ongeveer 0,5 tot 0,8% van het landbouwareaal nodig zullen hebben om een maximaal scenario aan duurzame energievoorziening waar te kunnen maken.
Dus minder dan 1% van de landbouwgrond maximaal, is jullie inschatting.
Ja. En daar kan je natuurlijk een heleboel over afdingen. Hè? Want je kunt namelijk natuurlijk ook redeneren van ja, maar het moet heel extensief ontwikkeld worden, want er moet heel veel natuur of andere recreatieve functies omheen. Ja, dan wordt de ruimteclaim natuurlijk hoger.
Ja, ja,
maar dan dus... heb je ook, dubbel gebruik.
Ja, ja, dus je kan zonneparken, zeg maar... Je kunt intensieve of extensieve zonneparken aanleggen.
Juist.
Dat is even nieuw voor mij.
En er zitten natuurlijk wel in toenemende mate komen van onderop de maatschappelijke wensen op ecologie of andere recreatieve functies of goede inpassing in het landschap of wat dan ook. Hè? Die komen op. En die worden natuurlijk vaak vertaald ook in vergunningseisen en dan worden vertaald in het omgevingsbeleid. Dus dat vind ik ook een hele mooie ontwikkeling om te zien dat eigenlijk de energietransitie wel echt toegeëigend wordt aan lokale overheden, door lokale overheden.
Dus je ziet eigenlijk een wat steeds meer extensieve benadering van aanleggen van zonneparken.
Ja. We hebben sowieso met de hele sector ook afgesproken in een gedragscode dat niet meer dan 75% van het land bedekt is, om ervoor te zorgen dat licht en water erin kan komen, zodat biodiversiteit echt kan ontwikkelen.
Dus van de 100 vierkante meter, zeg maar, daar staat dan maximaal 75 vierkante meter panelen op.
Ja,
okay.
Juist. Dat is de afspraak.
En hoe zit het dan met die biodiversiteit? Want dat is natuurlijk iets dat je vaak hoort. Hè? Dan staat er zo'n zonnepaneel boven op het land. En dan, dat is niet goed voor de diertjes in de grond. En het water kan er niet goed doorheen. En noem al die dingen maar. Dat was ook volgens mij wat Helene ook benoemde in haar gesprek.
Ja.
Dus ik ben benieuwd hoe dat zit vanuit jouw standpunt.
Ja, het is natuurlijk wel waar dat als je een grond helemaal bedekt, dan gaat die bodem, daar gaat niks meer lekker leven, zou ik maar zeggen. Ja. Er zit natuurlijk wel een soort vreemde spanning hier op dit onderwerp. Want we hebben namelijk in Nederland al een grotendeels biodiversiteit bijna nul bodem. En de grap is dus juist dat je met een zonnepark die biodiversiteit heel goede impuls kan geven. Dus dat is ook wat we de sector die ik hier vertegenwoordig ook hebben afgesproken met elkaar en ook aan de wereld hebben, zeg maar, beloofd, is dat we met zonneparken altijd ecologische waarde toevoegen en niet afnemen.
Maar hoe kan dat dan? Hoe kan je dan, zeg maar...
Oh, dat kan heel simpel. Want je kan juist die biodiversiteit verbeteren door er inderdaad gewoon planten te laten groeien en een bepaald maaibeleid te doen en te zorgen dat er poelen zijn voor kikkers en dat er planten gaan groeien waar bijen en vlinders op afkomen. En daarmee dus vogels en noem maar wat.
Het is eigenlijk ook een kwestie van wat neem je als referentiepunt. Neem je een heel diverse natuurlijke omgeving als referentiepunt of een heel intensief gebruikt agrarisch stuk grond.
Ja.
Waar de biodiversiteit waarschijnlijk ook al niet heel groot was.
Ja, en dat is natuurlijk wel voor mij een interessante constatering eigenlijk. Hè? Van als het gaat om biodiversiteit, kan je beter wat gaan doen met een zonnepark op dit moment.
Ja, interessant dat je daar inderdaad, als je er vanuit een andere hoek naar kijkt, dat je er dan zo naar kijkt. Ja.
We stellen dus dan ook dat zonneparken dus niet thuis horen op een plek waar de biodiversiteit al volledig er is.
Oké.
Dat is wat we ook zeggen. Niet in natuurgebieden. Tenzij er wel hele specifieke wensen zijn van de grondeigenaar. Dat kan nog wel eens gebeuren. Maar dan gaan we dus ook echt afspraken maken met natuurmonumenten en de vogelbescherming enzovoorts. Want die hebben dezelfde gedragscode ook ondertekend.
Hey, je doet nu mij voorkomen dat eigenlijk die inpassing van zonnepanelen eigenlijk wel goed geregeld is. Maar de signalen die ik hoor zijn toch ook wel andere. Mensen hebben het gevoel dat het over hen uitgestort wordt. Dat er buitenlandse investeerders zijn die aanbiedingen doen aan boeren of andere partijen. Waar het vooral over geld verdienen gaat. Hoe zit dat?
Nou, het is natuurlijk gewoon ook waar. Dit is natuurlijk een activiteit dat vraagt kapitaal en er is een business case te halen. Er is heel veel kapitaal wat zoekt naar rendement en het liefst ook naar groen rendement. Dus het klopt inderdaad dat er echt een hele grote internationale wereld is van investeerders die ontzettend graag geld willen steken in zonneparken. Dus dat is een beweging die je echt wel ziet. En dat is natuurlijk ook niet nieuw. We hebben open grenzen in Nederland voor kapitaal. Dus ditzelfde geldt voor alle gebouwen die we hier nu om ons heen zitten. We zitten namelijk midden in Rotterdam. Ik zie allerlei gebouwen om me heen waarvan ik weet dat daar internationale investeerders achter zitten. En dat geldt natuurlijk ook voor heel veel bedrijven, energiebedrijven onder andere. Het is allemaal één groot internationaal spel van kapitaal. Dat kapitaal heb je ook echt nodig om parken te ontwikkelen. En wat we dan in Nederland echt allemaal echt ons best voor doen en waar wij ook als Holland Solar voor staan, is dat je dat wel combineert met lokaal eigendom. Concreet ziet dat er gewoon uit dat vooral veel met de coöperaties wordt gewerkt, de energiecoöperaties uit de buurt, met name daarin natuurlijk burgers of ook bedrijven.
Die zijn dan mede-eigenaar van een park.
Van een park en mede-financier in een park. Ja. Ja.
En die delen ook in het rendement dan?
Ja, en die delen in het risico. Ja. Dus die dragen risico, maar die hebben ook het nut.
En welk aandeel in het eigendom heeft zo'n lokale partij dan?
Het overal streven landelijk is 50% lokaal eigendom van de nieuw te bouwen parken. Hè. Dus vanaf het moment dat het klimaatakkoord bestond, was dit de uitspraak die we met z'n allen hebben gedaan. We zijn daar nog lang niet op. Dat wordt ook gemonitord.
Dus er worden op dit moment nog wel parken aangelegd zonder genoeg lokaal eigendom?
Ja, want daar zit dan natuurlijk in de praktijk is dit nog wel eens lastig. Niet alle bedrijven hebben bijvoorbeeld daar goede oplossingen voor. Dus die neigen dan naar dat niet willen. Hoewel ze het wel moeten. En het is ook maar de vraag of als je aan de voorkant oplegt dat het 50% moet zijn op projectniveau, dan wordt het best lastig een project te ontwikkelen. Dus ja, zo'n sector zit in de stand van wij doen ons uiterste best om de omgeving te betrekken. Ja, en soms werkt dat niet en soms werkt dat wel. Er zijn ook bedrijven die echt aan de voorkant dat goed geregeld hebben en die daar gewoon zeg maar in hun zogenaamde propositie dat goed hebben uitgewerkt.
Ja, ja.
En die gewoon makkelijk samenwerken met de omgeving. Er zijn ook bedrijven die daar minder mee hebben. En daar ontstaan natuurlijk wel eens klachten over. Die komen ook bij ons terecht. En in het kader van het gedragscode zijn we ook vaak wel onderzoek naar aan het doen. En iedereen horen en wederhoren doen. Om te kijken wat er aan de hand is. En dan weer met elkaar kijken naar kunnen we daar niet weer beter mee omgaan.
Hoe wordt het over het algemeen ontvangen in een bepaalde omgeving waar een zonnepark gebouwd gaat worden? Zeggen mensen van yes, tof, we gaan hier investeren met elkaar en we zijn hier onderdeel van? Of is het vooral zit nog wat afhoudender of argwanend?
Ja, nou, weet je wat het grappige is? Ik merk uit van de leden, van onze leden, en dan heb ik het nu over de projectontwikkelaars die op land ontwikkelen, want we moeten even niet vergeten dat 80% van de zonne-energievermogen komt op daken. En 20% landt nu op land. En die verhouding zal niet heel erg veranderen. Dus dat wil ik er nog even inbrengen. Dat al die 80% op dak, daarvan is het overgrote deel wel eigendom. Los van leaseconstructies, die natuurlijk ook erg in opkomst zijn. Dus er is al heel veel activiteit vanuit de samenleving. Ook door coöperaties, ook door bedrijven zelf, ook door particulieren. Nou, daarnaast heb je dus op land een deel, en dat zal je ook nodig hebben aan parken. Dat even ter nuancering van
het complete
beeld. Ja, ik was
nieuwsgierig naar hoe zit het inderdaad met die panelen op het dak. Maar het is goed dat je dat zegt.
En wat ik dan weer hoor van die parken, dat is eigenlijk vrij. Ik hoor dat het toch niet lang niet altijd veel weerstand ontmoet. En natuurlijk is er weerstand en daar moet je ook echt goed mee omgaan. En daar moet je ook gemeentes in staat stellen om dat proces goed te begeleiden en goed beleid voor te formuleren. Want daar schort het ook wel aan. Maar misschien kunnen we daar straks op ingaan. Dus maar eerst even op je vraag. Ik ben eigenlijk je vraag even
of
kwijt.
In welke mate je inderdaad weerstand tegenkomt? Zijn mensen over het algemeen enthousiast? Of schieten ze eerder in de weerstand? Maar ik hoor jou
je hoort het
zeggen
van allebei. Er zijn heel veel positieve geluiden. Maar het zijn ook zeker negatieve geluiden. En in de praktijk zie je dat heel vaak lukt het wel om een serieus aandeel lokaal eigendom of andere vormen van lokale waarde zeg maar te ontwikkelen met het park. Maar het lukt lang niet altijd. En er zijn natuurlijk ook parken die al in het verleden zijn ontwikkeld zonder dat concept. Mm. Dus dat is wel het ongemak waar we nu mee zitten. Het is een overgangsfase. Ja. Dus je ziet alle werkelijkheden tegelijkertijd. En ik vind dat boeiend. Dat is ook teken van er is een transitie gaande. Iedereen is ermee bezig. Steeds meer mensen gaan zich erover opwinden.
Ja.
En persoonlijk, maar dat is mijn persoonlijk verhaal ook, vind ik dat interessant, want het gaat ineens ergens over. Weet je, vroeger hadden we het er allemaal een beetje over. En nu ontstaan de echte maatschappelijke problemen. En de echte maatschappelijke
vraagstukken. Ja, het wordt heel manifest. Vroeger was energie een soort onzichtbaar iets. En nu we dat op eigen grondgebied allemaal moeten en boven de grond moeten opwekken, wordt het heel zichtbaar en wordt ook duidelijk hoeveel we gebruiken en hoe lastig het is dat dan een plek te geven. Ja. Maar is er niet... Kijk, als ik gewoon een stuk grond heb, dan kan ik daar in principe mee doen wat ik wil. Toch? En wat je ook hoort is dat gemeentes ook wel vaak al blij zijn dat er iets aan wind en zon gerealiseerd wordt. En dat ze dan de bezwaren van burgers, het betrekken van burgers niet altijd heel sterk gebeurt.
Ja, nou, dit is natuurlijk ook een verhaal met vele werkelijkheden. Want we hebben natuurlijk wel de omgevingswet die geïmplementeerd wordt. En de omgevingswet die zegt in de geest heel sterk, aan de voorkant moeten partijen, alle stakeholders die je maar kan verzinnen, moet je aan de voorkant laten participeren in het...
Ja, in maar het, dat staat in de wet. En dat is een mooi opgeschreven, maar de praktijk is natuurlijk...
Ja, dat is natuurlijk altijd al een lastig vraagstuk geweest voor gemeentes. Van hoe ga je nou burgers en bedrijven goed aan de voorkant laten participeren, in plaats van achteraf laten reageren op plannen? Of halverwege laten reageren op plannen. Hè? Dat oude inspraakmodel is natuurlijk wel voorbij. Dit is een onderwerp waar we als hele samenleving eigenaarschap in voelen. Dus, en ik geloof er gewoon in dat dat ook betekent dat mensen wat willen. En dat mensen willen participeren. En willen invloed hebben op hun omgeving. Hebben ze altijd al gewild. Ik ben raadslid geweest hier in deze stad. Ik heb als aan den lijve ondervonden ook dat ook mensen met huisjes rond een plein, ja, die willen eigenlijk liever zelf bepalen hoe dat plein eruit ziet. Ja, waarom niet?
Hè? Jawel, maar dus, je ziet volgens mij heel erg verschil tussen... je hebt soms van die bij de hand bewoners of mensen die dat dan regelen. En je hebt mensen die daar wat minder goed in zijn.
Ja, of geen tijd hebben.
Of geen tijd hebben. Maar hoe regel je dat met elkaar? Want dat met elkaar hier een goed gesprek over voeren, volgens mij kunnen we dat eigenlijk nog niet zo goed.
Ja, ik val een beetje stil omdat dit natuurlijk een heel interessant onderwerp is waar je geen eenvoudig antwoord op kan geven. En ik vind het ook wel, ik ben gewoon geen specialist op omgevingsmanagement en dergelijke.
Zijn er gelukkig wel. Dus
dat ben jij inderdaad wel. Maar vanuit zo'n solar sector is mijn ervaring dat het gewoon goed is om vroegtijdig, voordat je überhaupt begint met de vergunningsaanvraag, met je omgeving in gesprek te gaan. En dan kom je ook op ideeën, dan kom je ook op ontwerpideeën, maar ook op van, goh, misschien is het handiger dit of dat. Weet je, dan ga je eigenaarschap creëren aan de voorkant. Echter, dat kan je ook niet alleen maar van het bedrijfsleven verwachten, want dat bedrijf komt met een zonnepark aan. Dus dan is de keuze eigenlijk al, hoe wilt u dit zonnepark? Terwijl, en daar heb ik dus wel zorgen over. Het is niet zo dat de gemeente eerst komt en zegt, goh, wat wilt u met dit landschap, gegeven dat er toch ook een opgave is voor klimaat...
De gemeente vindt het moeilijk om de vraag heel open te stellen.
Ja. Dat denk ik, hè?
Dus, ja, want en men verwacht weerstand. Maar wat zou je kunnen doen door... wat zou je gemeentes willen adviseren hoe dit aan te vliegen? Zodat dat eigenaarschap echt genomen kan worden door de burgers.
Nou ja, eerst wil ik zeggen, ik zie in het hele land echt enorm gemotiveerde gemeenteambtenaren die hun stinkende best doen om er wat van te maken. Maar ik zie ook dat er een echt serieus tekort is aan capaciteit in beide gemeentes om dit goed vorm te geven. Er zijn nogal wat opgaves afgewenteld op de gemeente. En we hebben landelijk met elkaar gekozen. We gaan omwille van dat draagvlak en die lokale waarden die we ontwikkelen, dit vooral ook regionaal overlaten aan regionale vehicles. Hè, de zogenaamde regionale energiestrategieën. En dat vraagt dus van gemeenten een heleboel. Dat vraagt ook dat ze... Dat wat we hebben afgesproken in zo'n regionale energiestrategie, om dat te vertalen in omgevingsbeleid. En omgevingsbeleid wil gewoon eigenlijk zeggen dat wat we nu zoeken. Van waar mag wat ontwikkeld worden, onder welke voorwaarden? En wie heeft er allemaal wat over te zeggen? Dat is een complex proces waar heel veel aspecten bij kijken. Waar echt wel mensen zijn die dat kunnen, maar er zijn er gewoon te weinig van. Mm. Dus dat is even als eerste. Hè? Dus de hoe-vraag, die begint pas al.
Je moet wel mensen hebben die dat vak goed kunnen.
Ja, er moet gewoon capaciteit bij de gemeentes bijkomen. En dat gaat natuurlijk wel ook om geld. Er moet gewoon, gemeentes hebben wel vaker problemen gehad met zaken die gedecentraliseerd zijn. Hè? Dus dat is dan bijvoorbeeld de jeugdzorg en de zorg, de WMO. Nou, daar is echt een hele slechte ervaring mee, waar we landelijk natuurlijk ach en wee over spreken. Maar die oplossing, dit gaat nu weer gebeuren. Ik zie nu dus weer dat dingen afgewenteld worden op lokale discussies.
Ja, maar dat betekent dus eigenlijk dat gemeentes meer capaciteit en dus budget moeten hebben om dit te kunnen doen. Als ze een extra taak krijgen.
Ja.
Dat zeg je eigenlijk.
Ja, dat vind ik echt. Dat vind ik serieus. Okay. Ja.
En zou jij willen dat het Rijk weer meer regie neemt? De hele formatie, de route daartoe, werd natuurlijk ook vaak gesproken over weer een minister van ruimtelijke ordening of minister van leefomgeving. In ieder geval iets weer om de regie weer meer naar het Rijk toe te trekken. Hoe zou je dat vinden?
Daar wordt wel heel veel naar geroepen. Hè? Er wordt echt vanuit de gemeentes geroepen van, beste overheid, geef mij dan of de middelen en de bevoegdheden om dit te fixen, of regel het zelf. Je ziet natuurlijk wel dat er een beweging is richting decentraal. En daar hebben we ook in het klimaatakkoord natuurlijk ook echt voor gekozen. Omdat je niet vanuit het Rijk kan zorgen voor draagvlak op locaties. Maar er is natuurlijk wel een nationale omgevingsvisie die bepaalde zogenaamde richtinggevende uitspraken doet over wat dan nationaal belang is in het landschap. Daar staan hele duidelijke dingen in, dus die kan je. Bijvoorbeeld voor gezorgd, als je het even hebt over energie, want er staat een heleboel in, maar dat vraag en aanbod dicht bij elkaar moet, dat je daarop moet letten. En dat er zoveel mogelijk in de gebouwde omgeving gebouwd moet worden. En dat er zoveel mogelijk geclusterd moet worden. En dat de zogenaamde zonneladder van kracht is. Oh ja. En de zonneladder zegt dus eerst op dak. Vooral veel aandacht op dat dak. Dat is de voorkeursplek. Het is niet vochttijdelijk. Hè. Je kunt niet wachten tot alle daken vol zijn. Maar het is de voorkeursvolgorde. Allerlei multifunctionele dubbel gebruik, zou ik maar zeggen. En versnipperd stukjes land en zaken. En dan pas landbouw en liever geen natuur.
Maar een nieuwe nota ruimte, zie je daar iets in?
Ja, weet je. Oké, nu daag je me uit. Want ik vind echt serieus, hè. We hebben nu een overheid die geen keuzes maakt. Hè? Die laat dat wel eigenlijk. Uiteindelijk wordt het allemaal dorpspleingevechten. Snap je? Daar laten we het nou op uitlopen. Dat de boer met de buur ruzie moet maken en de wethouder moet daar niets mee. En de ambtenaren. En we vinden dat ongemakkelijk. Eigenlijk zou je willen dat een rijksoverheid wel goed faciliteert. Dus dat ook zo'n energieinfrastructuur helemaal geregeld is. En dat er duidelijke richtingen gegeven worden. Echter. We hebben met z'n allen die hele Finex-operatie kunnen doen. We hebben een Betuwelijn kunnen bouwen. We hebben een afsluitdijk gebouwd. We hebben een heel Delta-programma, notabene. Met een afgeronde en die rivieren, ruimte voor de rivierenprogramma en dergelijke. Dus dat kunnen we als Nederland. Hè?
Ja.
Dus doe dat dan ook in vredesnaam met de energietransitie. Want het is niet dat we dat voor onze lol doen of zo. Hè?
Nee.
Het gaat wel echt serieus om.
Maar tegelijkertijd.
Ja, en mensen in bescherming nemen tegen een klimaatprobleem.
Het
klimaatprobleem
zeker.
Is echt serieus. Echt heel groot.
Maar tegelijkertijd gebeurt er dus niet wat jij nu hartstochtelijk voor pleit.
Nee. Op dit moment niet. Nee.
Nee.
Nee. Dus ik hoop ook dat in zo'n formatie wel een aantal keuzes genomen worden van. Welke last komt dan wel op de schouders van de Rijksoverheid?
En wat bij de gemeente?
En wat dan bij de gemeente? En faciliteer die gemeente dan ook echt in dat kunnen doen? Want ik snap wel dat je voor het draagvlak en het vormgeven van je lokale omgevingsbeleid, dat is echt een taak van de gemeente. Hand in hand wel ook met de provincie, die heeft ook een aantal taken in. Ja, dat ga je daar niet weghalen. Dat is hoe de hele onze wetgeving opgebouwd, maar zo zit het ook in ons DNA. Dus we horen ook een beetje dorpspleingevechten te hebben. En ik weet wel dat dat allemaal geen troost is voor die persoon die nu ontzettend baalt dat haar of zijn uitzicht belemmerd en lelijk is geworden. Dat troost natuurlijk voor geen meter, dat snap ik. Maar het streven is wel dat je dat lokaal met elkaar oplost.
Ja. Ja. Maar nu zeggen er ook mensen, joh, het is een tijdelijke oplossing. Die zonnevelden, dat is 25 jaar, misschien 30, dan zijn ze afgeschreven en dan verdwijnen ze weer.
Ja.
Is dat zo?
Dat mag je wel verwachten. In principe mag een park bouwen op basis van alleen maar op een basis van een ontheffing op het bestemmingsplan. En die ontheffing krijg je in de praktijk vaak 20 tot 25 jaar. En dan vervalt de grond weer naar de oorspronkelijke bestemming. Dus dan heeft de gemeente weer opnieuw het heft in handen om zelf te kiezen wat er met die grond gebeurt.
Oké, en dit lijkt helder. De praktijk is natuurlijk dat er dan een zonneveld staat. En wordt het dan afgebroken? Wie draagt die kosten? En is het dan al niet zo lang in gebruik dat we dan volgens denken, ja. Leuke afspraak van 25 jaar geleden, maar ja. We verzinnen nu iets anders. Nou ja, dat is wat mensen natuurlijk denken.
Ja, dat snap ik ook. Dat is heel logisch. En dat gebeurt in de praktijk natuurlijk ook echt. Dat als ergens ook bijvoorbeeld een nette infra is aangelegd, dan, en die is aangelegd voor 40 jaar, dus dan kan je nog een keertje door. En dus dat is logisch. Alleen je mag ook verwachten dat in de tussentijd dus veel meer daken en gebouwen en gevels allemaal met zonnepanelen worden uitgevoerd. Waar ook nog eens een keer meer per vierkante meter uitkomt. Hè? Want de technologie gaat wel door. Dus ik verwacht dat als we de gebouwde omgeving echt goed benutten. Alleen dat duurt heel lang, want je moet heel veel gedoe oplossen op al die daken en op al die gevels. Ja. Ik denk dat we dan wel voldoende kunnen opwekken daarmee samen met windmolens.
Dus jij denkt doordat we dan straks in de gebouwde omgeving dat heel goed kunnen.
Ja.
Dat minder capaciteit op landelijk gebied vraagt en dat we het dus eigenlijk kunnen zien als een tijdelijkheid, technisch gezien.
Ja, dat wil niet zeggen dat alle parken verdwijnen, weet je. Er zijn maar beter ingepaste parken. Noem maar op.
Ik ben nog even nieuwsgierig. Bestaat er eigenlijk zoiets als zonne-energie op zee? Er bestaat natuurlijk wind op zee, maar bestaat dat zonne-energie op zee?
Ja, daar wordt nu serieus aan ontwikkeld. Er komen ook pilots. Dus daar verwacht ik wel ook wat van. Hè? Dus dat is die noem ik er net niet bij. Ik denk, ik wil niet al te ingewikkeld maken. Maar dat is een hele logische volgende stap.
Ja.
Om zonne-energie wat goed kan drijven. En wat
corrosieproof
is. Corrosieproof.
Lijkt mij goed.
Dan ben ik wel benieuwd. Dat is misschien buiten de context van het verhaal. Maar of jullie ook aangesloten zijn bij het Noordzee-overleg.
Nee, dat zijn we
nog niet.
Nog niet.
Ja, okay.
We zijn
even een mental note maken voor mezelf.
Maar we hebben wel ons eerste lid die actief is op het gebied van energie opwekken op zee. Ja. Ja.
Hey, en ik ben nog wel een beetje benieuwd naar die buitenlandse investeerders. Hè? Je zegt, er wordt inderdaad buitenlands kapitaal geïnvesteerd op Nederlandse bodem in zonnevelden. Maar ja, dat is logisch, want dat doen we eigenlijk in alle sectoren. Dus waarom zou je daar hier een probleem van maken?
Ja.
Toch maken mensen daar nu een groter probleem van dan dat buitenlanders die gebouwen achter ons allemaal in bezit hebben.
Ja.
Hoe verklaar je dat?
Nou, ik denk wel dat dat direct te maken heeft met een acuut ervaren van er wordt mijn landschap en uitzicht ontnomen. Of er wordt landbouwareaal ons ontnomen. En er is een gevoel dat dat ten koste van ons allen gaat. En ten gunste is van de portemonnee van de investeerder. Wat natuurlijk in de praktijk wat genuanceerder in elkaar zit. Maar ik snap het gevoel wel. Hè. Er gaan natuurlijk een aantal percentages van het rendement gaan gewoon naar buitenlandse investeerders. En die gaan dat weer investeren in projecten elders. En als het allemaal te ingewikkeld wordt in Nederland, dan gaan ze gewoon weer naar een ander land. In Spanje gaat het nu een stuk beter weer. Ik hoor regelmatig dat buitenlandse investeerders echt naar Nederland zitten kijken. Ze het ingewikkeld te doen met van alles en nog wat. Hè?
Dus dan is Spanje een beter alternatief.
Ja, dat kan. Ja, en wat je misschien wil is dat meer lokale geld of nationaal geld hierin gaat. Hè? Dus
ja, want
de pensioenfondsen die investeren ook weer in buitenlandse projecten. Ja. Wij als Nederland zijn als geen ander land rijk geworden van investeringen elders in de wereld en waarde onttrekken in allerlei landen. Hè? Dus ik vind dat zelf ook wel eens lastig. Van ja, dat is dus precies dit. Ja,
Je zegt eigenlijk van we doen het zelf ook in het buitenland, dus dan moeten we ook niet zeuren als buitenlanders bij ons doen.
Nee, maar dat is gewoon, ik snap wel dat dat een hele diepe verontwaardiging veroorzaakt. Ja, van, ja.
Maar als je dan nadenkt over, oké, we zouden dit lokaal willen doen. Hè? Even afgezien of je dat nou heel principieel, maar stel je wilt het. Ja? Mm-hmm. Hoe zou je dat dan vorm moeten geven?
Ja, ik denk dat we in Nederland sowieso moeten werken en er wordt aangewerkt om het financieren van die burgeraandelen in die parken, om dat makkelijk te maken, toegang tot goedkoop geld. Want alles gaat nu natuurlijk vooral in dit, vooral hier ook, kapitaalintensieve investeringen, gaat vooral om goedkoop geld. Dan kan je goedkoop ook exploiteren. Want er hoeft in een zonnepark verder bijna geen onderhoud in.
Nee, precies.
En dus het gaat echt over, het gaat alleen maar over dat geld.
Dus de techniek werkt, is eigenlijk vrij simpel, is vrij risicoloos. En het is eigenlijk gewoon een financieringstrucje geworden.
Het is gewoon een inderdaad in feite een plat financiële product geworden. Ja. Dus als je dat spel ook mee wil spelen, dan moeten of inderdaad nationale middelen of pensioenfondsen, wat dan ook, moeten gewoon daarin hun geld gaan steken. Op zo'n manier dat het interessant wordt. Dat lukt dus blijkbaar niet heel erg zichtbaar. Of in ieder geval niet voelbaar voor
mensen. Maar wat zou daarvoor nodig zijn?
Of die burgers moeten ook toegang krijgen tot goedkope kapitaal.
Kan de overheid niet iets daarin faciliteren? Want kijk, als het allemaal makkelijk gaat en het gaat over grote bedragen, dan weet je wel dat daar de deals gemaakt worden. En als het als burger of als pensioenfonds veel moeilijker is of er zijn geen faciliteiten, ja, dan gaat het niet via die route gebeuren. Ik bedoel, het is de weg van de minste weerstand.
Ja, nou ja, dat is wat er denk ik gebeurt, ja. En dat is dus natuurlijk een discussie over is dat fout of goed? Ja, het gebeurt overal in alle markten dit. Ja. Dat degene die tot beschikking heeft over goedkoop geld, dat die vaak de deal wint. Ja.
Maar als we dat anders willen, moeten we daar actief op in gaan zetten en dat actief gaan faciliteren. En
daar wordt natuurlijk wel aan gebouwd. Er wordt wel gebouwd aan ook capaciteit in die hele coöperatieve wereld. Hè? Dus daar is echt wel een programma voor. Dat is het leuke aan het klimaatakkoord. Daar zijn de eerste stappen wel echt serieus gezet. Hè, we hebben een streven, maar zijn ook middelen vrijgekomen om die wereld, even tussen aanhalingstekens, te professionaliseren, zodat ze ook sneller kunnen acteren en sneller toegang tot kapitaal kunnen krijgen. En ik geloof wel dat wel serieus. Ja, alleen dat bedrijfsleven is natuurlijk supersnel.
Ja.
En dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Nee. Dat bedrijven snel schakelen snel
contract
willen doorrollen met hiermee. Ja. Want ja, ze helpen daarmee wel die klimaat, die energietransitie en het klimaat.
Ja, en jij kijkt er vooral naar vanuit energie- en klimaatbril. Als je nou eens zegt van ja, dat is allemaal leuk, maar zouden we niet eens energie- en klimaatopgaves kunnen combineren met landbouw- en voedselopgaves? Hoe denk jij daarover en wat zie je dan voor je? Want dat is misschien wel de ultieme oplossing. Doe een paar dingen tegelijk.
Ja, ik moet wel, maar dan moet ik ook iets mogen zeggen over landbouw. En daar voel ik me wat ongemakkelijk over, want ik hoef niks over landbouw te zeggen. Maar even als persoon dan.
Vertel.
Hè. Nou ja, kijk, ik snap gewoon dat als je de productie vanaf landbouwgrond is zo geoptimaliseerd. En dat moet ook, want iedereen opereert in een internationale wereld. Hè. Hier is dus weer de internationale context. Die is hier vrij doorslaggevend in hoe we de landbouw hebben vormgegeven. Ja. Die boer kan niks anders. Maar die heeft dus wel een hele monocultuur nodig om zijn doelen te kunnen, of haar doelen te kunnen halen. En die moet daarop door. En die heeft dus last van een zonnepark, omdat daar juist biodiversiteit ontstaat. Dus wij horen ook vaak dat juist boeren, de buurboeren, zou ik maar zeggen, dat die klachten hebben over kruiden die dus hun zaden over hun land verspreiden. En ik heb ook gehoord dat boeren zeggen, ja, na 20 jaar kan ik die grond niet meer gebruiken. Die moet ik eerst helemaal doodspuiten voordat ik er weer wat mee kan. Nou ja, daar zijn we dus nu beland met z'n allen. Hè? Dus de combinatie van landbouw met productie vanaf land zie ik niet zo heel makkelijk lopen op een aantal interessante ideeën na. Want bijvoorbeeld zachte fruitteelt is nu wel een opkomst in combinatie met zonne-energie.
Oké, hoe ziet dat eruit?
Frambozenstruiken bijvoorbeeld, die hebben schaduw nodig.
Anders... Oh, dus dan bouw je een dakje van zonnepanelen en daaronder zijn de frambozen.
Ja, en daar zitten wel echt hele interessante potenties. Okay. Ja, en verder heb je natuurlijk wel over combinatie van schapen met solar kan ook. Maar dat is natuurlijk wel zoveel schapen...
Het zijn eigenlijk een beetje...
Ik weet niet hoeveel schapen we hebben rondlopen en waar die dan allemaal
Maar je zegt eigenlijk dat zijn een beetje niche-oplossingen. Als je gewoon op grote schaal koeien houdt en melk produceert... of in de high-tech akkerbouw zit, dan valt er weinig te combineren.
Ja, er zijn nog wel eens ideeën over solar als vijfde gewas. Hè? Dus want je moet ook dat land...
Mobiele velden. Mobiele,
dus daar zie ik wel... Daar zijn mogelijk wel ontwikkelingen. Maar Ik weet niet zo... Nou goed, dat weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik daar allemaal precies van moet verwachten. Behalve dan die zachte fruitteelt. Dat vind ik wel echt een hele interessante combinatie.
Ja. Als ik me nou inleef in een boer, dan is het leven eigenlijk vrij simpel, zou ik maar zeggen. Want ik heb grond, daar kan ik allerlei dingen mee doen. En als ik het verhuur aan een zonnepanelen investeerder... dan kan ik per hectare gewoon veel meer geld verdienen... en hoef ik veel minder of bijna niks voor te doen. Dus ja, voor mij is de keus dan wel simpel. Dus dan denk ik dat er heel veel zonneparken in Nederland komen. Want er kunnen de boeren gewoon meer mee verdienen. En er zijn best een al boeren die best weinig verdienen.
Ja. En je vraagt aan mij eens?
Nou, ik vraag me dus af of het wel mee gaat vallen met die zonnepanelen op land. Ik denk dat er een hoop boeren eieren voor hun geld zullen kiezen. Dus ze zullen denken van nou, ik kan op een makkelijke manier veel geld verdienen. Ja. Waar ik weinig werk voor hoef te doen. Dus zo.
Nou, dat is ook echt daadwerkelijk wat we ook zien in de praktijk inderdaad. Dat boeren en met name boeren die gedeeltes van hun land die weinig meer opbrengt. Hè, je hebt gewoon veel bijvoorbeeld, hoe heet dat, van die geoxideerde... veengebieden die niet zoveel meer opbrengt. Men wil het bedrijf... zoekt een overnemer van het bedrijf, maar die is er niet. Dat soort gevallen horen we heel vaak... dat het dan inderdaad super fijn is, ook voor de boer zelf... om zo'n zonnepark op een deel van het land te hebben... omdat het ook dan daadwerkelijk meer opbrengt. En dan kan je dus ook gewoon... dat geeft ook gewoon rust in de tent...
Ja, want ik kan gewoon 5000 euro vangen per hectare.
Ja.
En als ik dan maar 10 hectare volleg, dan heb ik 50 mil te pakken. En dan hoef ik niet zoveel voor te doen.
Nee, dat is dus ook gewoon echt zo. En je kunt ook nog eens een keer dat stukje geoxideerde veengebied nog eens een keer laten vernatten. Hangt natuurlijk een beetje lokaal af hoe je het met je waterbeheer kan regelen. En dan neemt die bodem ook nog extra CO2 op. Weet je, ik zeg win-win, want we hebben ook onze waterstanden wel erg laag in Nederland, waardoor er dus juist die oxidatie ontstaat en er dus slechtere omstandigheden ook voor het boeren ontstaat. Dat is in ieder geval wat ik ervan begrijp. Hè. Ik ben geen expert. Dus daar zitten natuurlijk wel wat hele ongemakkelijke zaken in. Ten eerste, de voedselproductie. We zijn natuurlijk een voedselexporterend land, dus echt de tweede van de wereld. Dus het is al serieus wat we aan het doen zijn. Maar dat brengt dus op de wereldmarkt te weinig op per hectare. En dan is zo'n zonnepark, die levert dan voor een deel van de gewas in ieder geval meer op.
Maar is het dan het bedrag wat boeren krijgen voor een zonnepark op hun grond, is dat dan heel hoog?
Of verdient de boer zo weinig?
Of verdient de boer met voedsel zo weinig?
Ja, vertel het mij maar. Kijk, we gingen voor de SDE, hè, dat is de belangrijkste subsidievorm hier. Het werkpaard noemen we dat in de subsidievorm. Werd altijd uitgegaan van 2000 euro de vierkante meter. Euro de hectare natuurlijk. En dat bedrag wordt er nu wel uit de subsidie gehaald. Maar wat we horen is, nou, dat is ook wel eens 5.000. Ik heb ook wel eens
tijd gehoord dat er
10.000 of 9.000 of 2.000. Alles ertussen is, heb ik gehoord.
Maar de SDE-regeling geeft dus geen prikkel voor zon op land. Is daar neutraal in?
Ja. Dus je mag, er zit geen vergoeding voor dakhuur in. En er zit geen vergoeding voor grondhuur in. Dus dat moet je uit je eigen... uit het rendement van het eigen vermogen halen als ondernemer, als exploitant. Okay. Ja. Dus daar is het wel door begrensd. Dus als er nu nog hele hoge bedragen geboden worden voor grond, dan vraag ik me ook af hoe dat kan. Dat zijn dan waarschijnlijk of hele oude beschikkingen waar nog wel veel ruimte in zit, of er is iets anders aan de hand. Dus, nou, dan
of we betalen de boer te weinig voor zijn voedsel.
Nou, dat is natuurlijk het systemische vraagstuk als je uitzoomt. We betalen gewoon te weinig voor ons voedsel. Ja, we bieden de boer te weinig.
En
dus
dan,
we putten de boer uit en we putten de grond uit. Ja, zo simpel kijk ik er dan ook naar.
Ja. Maar dan moeten we dat niet de zonneparkontwikkelaar verwijten.
Nee, ik vind dat natuurlijk niet. Ja, en ik snap wel dat er, dat er natuurlijk wel eens beelden ontstaan over de stinkend rijke projectontwikkelaar die met een, laatst stond dat in de AD of zo, met een oude gouden Mercedes stapt met zijn, zijn diamanten op zijn cowboylaarzen. Dat soort beelden, ja, die bestaan wel. Die types bestaan ook. Hè? Nou ja, dat zie je ook in vastgoedland, die bestaan. Maar het overgrote deel van wat ik zie, zijn gewoon serieus hardwerkende mensen die dit ook voor de planeet doen en ook zeggen tegen me, ja, Veenstra, als ik echt rijk zou willen worden, dan ging ik een polenhotel bouwen. Weet
dat
je
heeft
wel?
Een hoger rendement.
Dat levert echt heel veel meer rendement op.
Okay. Ja.
Dus ja, ik snap die beelden allemaal wel, maar er zijn gewoon veel verschillende beelden natuurlijk, die ook allemaal waar zijn of ergens een grond van waarheid hebben. Ja. En echt deze overheid, ja, die gaat daar echt geen geld aan willen besteden. Dus als er zoiets in de krant staat, dan zien wij meteen dat de SDE naar beneden gaat.
Mooi. Hey, nog iets anders. Want als je nou zeg maar het op een andere, goede manier zou willen doen, wat zijn dan, hoe zou je het moeten aanpakken? Je hebt er al iets over gezegd, maar...
Ja, ik zei inderdaad iets over beschikking op goedkope kapitaal. Daar dingen voor gaan organiseren of laten organiseren. Dat is natuurlijk één. Maar je doelt ook op van hoe ga je projecten starten zodat iedereen eigenaarschap ervaart.
Ja, dat dat eigenlijk ingebouwd zit in hoe je dingen aanpakt. Dat dat lokale eigenaarschap er gewoon is. En dat dat gewoon geen issue is. Het is alleen de vraag, doe je het linksom of rechtsom? Maar dat het er is, dat is geregeld. Dat zou natuurlijk tof zijn.
Ik denk echt dat je als lokale overheid echt een rol kan spelen in je maatschappelijke partijen goed organiseren aan de voorkant en ze gewoon echt mee laten denken en ook snel zorgen dat ze snappen in wat voor spelletje je dan belandt. Dat dat ook echt gaat over eigenaarschap, betekent ook.
Maar de overheid moet dan het spel goed op de wagen zetten eigenlijk.
Ja, en dan met je samenleving. Hè? Want die samenleving die is ook wijs genoeg. Hè? Er zit boerenverstand in onze samenleving en in onze DNA. En dat zie je in iedereen. Er zijn ook gewoon bewoners hier uit de wijk. Die hebben ook wel verstand van zaken. Alleen ja, iedereen heeft andere beelden erover. Hè? Er zijn ook wel wat naïeve ideeën over hoe rijk je ervan kan worden. Ja, dat moet je allemaal even terugbrengen tot een, ja, een beetje platte realiteit met elkaar.
Aan de voorkant.
Helemaal aan de voorkant, ja. En daarin investeren we als overheid toch, en ook, dan bedoel ik ook gemeentes, die investeren niet echt goed in het opbouwen van kennis en verbanden.
Ja, dus het gaat over als we overheid goed beslagen ten ijs komen. Dus zowel over de harde kant van de projectontwikkeling als de zachtere kant van het betrekken van iedereen, alle stakeholders.
Ja, ja, daar zit... Ik geloof echt dat daar nog een heleboel winst te halen valt. Hè? Noemen we dan power to the people. Letterlijke power to the people. Maar dat zie je dus in heel veel steden en dorpen wel gaande. Van hoe, ja, mensen hebben ideeën, hebben willen best wat. Als je dat aanboort vanaf het begin, dan kom je ook tot interessante projecten waarin je wel met elkaar komt tot mooie projecten.
Het klinkt alsof, samenvattend, je zegt eigenlijk, nou ja, op land is het probleem eigenlijk niet zo groot. Het is tijdelijk. En wellicht zijn er ook nog interessante combi's te maken met landbouw. Dus maak je nou niet zo druk over dat grondgebruik van zonnevelden.
En het meeste wordt op dak gerealiseerd.
Ja.
Ja, en daar moeten we denk ik toch ook veel aandacht aan blijven besteden. Aan die daken wel blijven gebruiken. Dus ik vind het helemaal niet verkeerd dat daar allerlei gemeentes en provincies zich druk over maken. Dat vooral die daken gevuld moet en daar gevuld moeten worden. En ook daar is een hoge, wat we nu zijn gaan noemen, gedoe-factor. Die op die daken speelt. Want ja, dat zijn allemaal soorten eigenaren met allemaal hun eigen handelingsperspectieven, hun eigen financiële, maar ook eigen fysieke mogelijkheden op die daken. Dus er moet gewoon nog heel veel gedaan worden. Maar er wordt ook al heel veel gedaan. Het gaat keihard hoor, op die daken nu.
Ja, zo begon je ook. Dus volgens mij, je bent heel positief.
Ja, ik ben hier wel. Ja, Nederland, in Nederland gaat het gewoon ook echt hard nu. Is ook echt, en er zit ook nog een heleboel in de pijplijn. Dus mensen gaan er echt wat van merken. Ja.
Nou, ik dacht dat ik dit gesprek depressief zou afsluiten. Dat is niet gebeurd. Dank je, Amelie, voor jou, voor jouw blik op dit thema.
Gedaan.
Fijn je hier te hebben.
Ja, dankjewel.
Fijn dat u luisterde naar Landlust. De podcast die ruimte creëert voor het goede gesprek over transitie. Vond u dit gesprek interessant? Luister ook naar onze andere afleveringen. En wilt u meedoen aan het goede gesprek? Mail dan naar info@oostvanmorgen.net of info@voedselfamilies.nl.
Podcast Landlust is een co-productie van Voor de Oost van Morgen en Zuid-Hollandse Voedselfamilies.